Radio 1. Friedel Massage. Touché.
Touché vandaag met angstexpert Damiaan de Nijs. Meer dan 20 jaar geleden verkaste deze Vlaming naar Nederland om daar een carrière uit te bouwen als hoogleraar en hoofd van de afdeling psychiatrie aan het AMC in Amsterdam. Hij specialiseerde zich in angst. Angst wordt gevoed door onzekerheid en gebrek aan vertrouwen, maar is tegelijk ook een natuurlijke bescherming. Angst doet ons nu concreet de handen wassen, afstand te houden en creatief te zijn met onze vrije tijd. Maar hoe moet het verder? Welke angsten staan ons nog meer te wachten? Hoe gevaarlijk is het om zonder angst te leven? En wat is de beste remedie tegen angst? Dit is Touché met Damiaan de Nijs. Een zeer goedemiddag.
To read about the flood. Happened long time ago. In Tupelo, Mississippi. A thousand alive, destroyed. It rained both night and day. The poor people was worried. Have no place to go. You hear many people crying loud. Have mercy. Because you're the only one that we can turn to. It's been a long time ago. Little town way back in Mississippi, in Tupelo, women, and that was children. They were screaming and crying, Lord have mercy. You're the only one now that we can turn to. We're back down in Mississippi, a little country town. I know you read about it, 'cause I'll never forget it. The mighty flood in Tupelo, Mississippi. Been years ago.
Fantastisch nummer, Tupelo Blues uit 1962 van John Lee Hooker. Gaat over de overstroming van 1939 in Tupelo, Mississippi. Damiaan de Nijs, waarom wou je John Lee Hooker laten horen?
Omdat ik hou van die klassieke, oude, hele trage blues. En ik frequenteerde af en toe het bluesfestival in Peer. En daar zou John Lee Hooker optreden. Dus ik was er enorm op gebrand om zijn optreden eindelijk mee te maken. Want de man was natuurlijk al heel oud. Dus ik trok, ik was 17 of 18, naar Peer. En ik was op het festival en er werd aangekondigd. En ik liep maar rond tussen de mensen die daar een beetje hangen. En ik kwam in een groepje terecht waar men een joint doorgaf. Dus ik dacht, oké, gezellig, we doen wel mee. Dus ik heb een paar trekken genomen. En ik viel in slaap. En toen ik wakker werd, kwam ik erachter dat John Lee Hooker eigenlijk al zijn set had gespeeld. En dat ik dus de man die ik graag had willen horen.
Gewoon gemist.
Gemist had, ja. In slaap gevallen.
Spijt van?
Een beetje natuurlijk. Maar ja, het is op zich een goed verhaal. Dus,
Beantwoord, want dit is een prachtig nummer. Beantwoord dit voor jou aan de definitie van schoonheid?
Deels wel, denk ik. Schoonheid is dat is moeilijk om dat te definiëren. Dat is een enorme uitdaging. Ja. Maar het is wel iets wat moet raken. En wat dan precies raakt, is heel lastig vast te leggen. Voor mij persoonlijk zit er in eenvoud, een traagheid, zit daar iets van dat te raken. Ik kan het ook niet precies bepalen wanneer het wel gebeurt met een kunstwerk of een muzieknummer. Ik weet wel wanneer het gebeurt. Dus je voelt perfect bij jezelf aan wanneer schoonheid je raakt. Dat vind ik ook zo fascinerend. Niemand is in staat om te zeggen hoe dat gebeurt, maar wel dat het gebeurt.
Ik vraag het omdat jij zegt, een middel tegen angst is schoonheid.
Ja. Ja.
Je laven aan schoonheid.
Ja.
Waarom precies? Omdat dat rust brengt? Of?
Omdat schoonheid komt pas tot zijn recht op het moment dat je overgeeft aan wat je ziet of hoort. Dus je moet je als persoon moet je het lef hebben om jezelf te laten verdwijnen. Je vergeet jezelf en je gaat op in datgene wat zich aandient. Dus de act van schoonheid is alleen maar mogelijk op het moment dat je passief openstaat voor wat je tegemoet treedt. Die houding, dat is een houding van vertrouwen. Van je overgeven, jezelf verliezen in de wetenschap dat het goed komt. En bij schoonheid komt het goed, want je krijgt een hele plezierige esthetische ervaring. Als je te veel vastklampt op wat je zelf denkt en wil, dan gaat die ervaring nooit plaatsgrijpen. Nou, dit is een soort van metafoor die je kan gebruiken. Als je bang bent, dan gaat het er ook om diezelfde passieve attitude aan te nemen en dingen te ondergaan. Maar dat kan je alleen als je weet dat dat niet gepaard gaat met iets fouts of verkeerds. En veel mensen die bang zijn, durven zich niet over te geven. Durven niet in vertrouwen die wereld tegemoet te treden, omdat ze denken dat het veel erger wordt. Nou, schoonheid leert ons dat dat kan met een goed gevoel.
Ja. Vertrouwen, dat is ook een heel belangrijk woord, hè, als het gaat over angst bestrijden.
Absoluut. Vertrouwen is datgene wat het beste helpt om niet bang te zijn in algemene zin. En dat is bijzonder lastig. Want vertrouwen betekent dat je dus ervan uitgaat dat de dingen goed zullen lopen. Zonder dat je weet dat het goed zal lopen. Dus dat is heel belangrijk. Dat tweede deel is heel belangrijk. Je weet het niet. Maar ondanks het weten, geloof je toch dat het goed zal lopen. Het is dus een geloofsact. Een act van overgave. Maar hoe dan ook, is het altijd beter om met vertrouwen beter die werken tegemoet te treden dan met achterdocht of met tekortkoming of met angst.
En hoe wek je vertrouwen? Want bijvoorbeeld onze voorlopige regering heeft daar een beetje last van. Hè? Dat vertrouwen bij de mensen is zoek. Welke raad zou je bijvoorbeeld politici nu in coronatijden geven om dat vertrouwen zo maximaal terug te winnen?
Maar ik heb niet het gevoel dat regeringen dat slecht doen. Ik vind dat regeringen. Ik denk dat Europa iets consistenter zou moeten kunnen zijn in hun aanpak. Dat er natuurlijk wel veel gekke variatie is. Dat België dit en Nederland dat doet. Maar over het algemeen vind ik de manier hoe regeringen en overheden zich verhouden en dat leiderschap tonen en communiceren, vind ik geweldig. Ik kan daar niks over zeggen. Het is alleen dat vertrouwen komt van twee kanten. Je moet ook durven je overgeven aan wat zo'n overheid bepaalt. En dat is de hele crux. En dat is voor ons lastig, want iedereen heeft continu commentaar dat het te vroeg en te laat en te lang en te dik en te dun. Dus ik denk als we onze energie zouden stoppen in het accepteren van wat er is afgesproken, want er is geen beste oplossing in dit coronatijdperk. Elke mogelijke oplossing die wij nu bedenken is een gok. Te vroeg of te laat. Dus laten we daarmee ophouden en gewoon accepteren wat men zegt. De richtlijnen zijn heel helder. Was je handen, neem afstand, reis niet te veel. En ik vind dat op een hele integere, perfecte manier wordt gedaan in België, wat ik gezien heb, maar ook in Nederland of in de rest van Europa.
Met het duidelijke doel, en dat kunnen we niet genoeg herhalen, om de tijd te spreiden. Hè? Er zullen mensen ziek worden, mensen zullen moeten verzorgd worden. Ja. Het is heel erg belangrijk dat we die zorg aankunnen.
Het is de bedoeling om het langzaam te laten verlopen. Uiteindelijk zal iedereen toch besmet raken. Minstens de helft van de bevolking zal met de tijd besmet raken. Men hoopt door deze maatregelen om het wat uit te spreiden. Maar nogmaals, pas de geschiedenis zal ons leren of dat het een correcte of een niet correcte aanpak was.
In Nederland zitten ze nu samen om te bekijken of de maatregelen zullen verstrengd worden. Voorlopig was dat nog niet zo streng als bij ons. Hè. Winkels waren gisteren nog open. In Sluis zat zo net in het nieuws. Wordt er toch al lokaal wat strenger opgetreden? Hoe kijk jij daarnaar? Hoe reageren mensen daarop, op dat verschil? Met een grens tussen ons zijn de maatregelen toch anders.
Met veel boosheid en verwarring ook. Dus het is interessant om te zien dat zowel in België als in Nederland op basis van wetenschappelijk advies werd gezegd het is niet noodzakelijk dat die scholen nu dichtgaan, maar dat in België op basis van politieke overwegingen men uiteindelijk wel heeft besloten. En dat je nu ziet dat in Nederland ook wellicht om politieke redenen en dezelfde publieke druk men dat ook zal doen. Ik vond het moedig van Rutte als premier om te zeggen ja, het is nu niet noodzakelijk, we gaan het niet doen, want de backlash die je krijgt op de maatschappij als je scholen sluit is enorm. Je gaat mensen in de problemen werken die in de zorgsector werken, in allerlei andere sectoren, dus laat ons dat uitstellen. Maar ik vrees dat hij niet langer weerstand zal kunnen bieden en dat onder druk van de massa, de mensen en de politiek hij gedwongen zal worden om ze toch te sluiten.
Als we het hebben over vertrouwen en de waarheid vertellen, is dat ook gelijk aan hou op met onzin te verspreiden. Daar heb jij heel erg last van. Hè? Als je kijkt naar de sociale media, daar doe jij niet aan mee.
Nee, het is het dubbel. Je moet een stukje meedoen om aanwezig gesteld te worden tegenwoordig. Want als je dat niet doet, ja, dan ben je niet zichtbaar. Maar aan de andere kant heb ik er een verschrikkelijke hekel aan. Ja, ik vind het echt heel erg dat de media eigenlijk, vind ik, de professionele media, ook de sociale media, de neiging heeft om zoveel onzin te verkondigen. En het wordt dus gewoon heel moeilijk om nog een hele rustige, integere boodschap naar buiten te brengen. Dat is zeldzaam geworden, omdat er zoveel andere dingen zijn aan de ene kant. En omdat men de complexiteit, de nuance van zo'n boodschap gewoon niet meer wil accepteren.
Never waste a good crisis. Het woord burgerzin valt heel erg veel deze dagen. Zorg voor elkaar. Hoe anders is dat in Nederland, burgerzin, als je dat vergelijkt met België?
Ik heb het gevoel dat Nederland iets meer, ja, je kan het burgerzin noemen, maar je kan ook zeggen sociale controle. Nederlanders zijn wel veel krachtiger in burgerzin of die sociale
controle. Op welke manier?
Wel, toen wij er kwamen wonen, het valt op. Als je door Nederland rijdt, dan zie je dat de meeste huizen, die hebben geen gordijnen. Alles staat open. Men noemt dat ook doorzonwonen. Je kan dus gewoon dwars door de huizen kijken. Dus er is een soort van openheid. En ook, dat wordt op prijs gesteld, naar wat in de maatschappij. Dus dat mensen kunnen binnenkijken bij jou en ook jij bij anderen kan binnenkijken. En mensen spreken er gewoon veel sneller elkaar aan als er iets niet goed gaat. Als je verkeerd fietst, dan is er wel eens een oude man die zegt, ja, maar fiets recht of een blikje, gooi dat niet weg. Dus het is iets minder dan vroeger, denk ik. Maar er is nog wel een heel sterke, actieve cultuur om mensen gewoon aan te spreken op hun gedrag.
Daar kunnen wij veel van leren.
Ik heb het gevoel dat Belgen daarin wat individualistischer zijn en makkelijker gewoon zeggen, ja, weet je wat, ik doe gewoon hier mijn zin. Dat is in Nederland anders.
Wij durven mensen niet zomaar aanspreken op
wij durven niet aan. Het is een beetje ieder voor zich, toch? En Nederlanders voelen zich misschien, vinden wij dat hot-end, maar aan de andere kant vind ik het ook wel gunstig. Zeg gewoon recht wat ze denken en spreken elkaar aan.
Ja. En nu zeker in tijden van corona mag het, moet het misschien zelfs, of mensen aan te spreken op slecht gedrag. Ja. Volgende week zondag, 22 maart, zal het 4 jaar geleden zijn dat Brussel getroffen werd door de aanslagen in Zaventem en Maalbeek. Ook toen was er een angstpsychose. Hè? Hoe anders was dat toen, als je het vergelijkt met nu?
Het was natuurlijk een enorme, gruwelijke gebeurtenis die in één klap heel veel mensen in één keer op een vreselijke, betekenisloze wijze treft. Dit is wat wij nu zien, iets geleidelijker, gaat trager. Er zitten zekere gelijkenissen in het feit dat een terroristische aanval en een virus allebei de perfecte ingrediënten vertegenwoordigen voor een ideale angstaanval. En dat zijn namelijk dat men niet weet wanneer men zal toeslaan. Dus ook bij ook een aanval weet je niet wanneer zal het gebeuren.
Of dat je het slachtoffer zal worden.
Exact, dat is het tweede. Iedereen kan een slachtoffer worden. Dat is die betekenisloosheid. Of je nu goed of slecht bent. Je kan altijd slachtoffer worden van zowel een terroristische aanval als van zo'n virus. Die maakt gewoon geen selectie. En het derde is, dat is het meest vervelende voor mensen die bang zijn, het kan altijd en overal gebeuren. Er is geen enkele aanwijzing dat het gevaar gaat opdoemen. Nu met het virus kan iedereen die je ontmoet mogelijk een besmettingsbron zijn. En met die aanslag was het ook zo dat het zomaar in je dagelijkse leven op de hoek van de straat, in een supermarkt of op de metro kan plaatsvinden. En dat maakt het extreem bedreigend.
Hebben we daar iets uit geleerd, uit die angst voor terreur?
Ik denk mensen zijn zeker voorzichtiger geworden in het dagelijkse leven. Beseffen ook dat het leven niet zo maakbaar is, denk ik, als we altijd dachten. En dat het soms gewoon kan afgelopen zijn. Ik denk dat we daar zeker uit geleerd hebben. Misschien niet in positieve zin. Misschien dat het wel ook ons nationalisme soms wel aanmoedigt, onze isolement soms wel wat bekrachtigt. En dat we natuurlijk minder nieuwsgierig zijn naar culturele variaties die ver van ons bed staan. Uit vrees dat er iets zou met ons kunnen gebeuren. Dat is denk ik minder positief. En ja, goed. Ik denk dat we uit elke angst uiteindelijk leren.
Ook uit deze corona-angst?
Ja, absoluut. Ik denk dat, ja, kijk, veel mensen zeggen ook, dat is dan op een ander niveau. Het hangt eraf met welk perspectief dat je kijkt, dat die corona-infectie misschien wel eens een hele normale, gezonde correctie kan zijn van hoe wij als mens leven. We zijn met die 7 miljard mensen deze aarde aan het uitputten. De helft van de mensen is gestresseerd. Driekwart heeft een smartphone. We horen van het ene naar het andere aan een enorm tempo. We lopen onszelf voorbij, putten die aarde uit. Klimaat gaat om zeep. Dan komt er een virus. En dat maakt blijkbaar in één klap, in een paar maanden tijd, zet dat alles stil. Zet dat stop en zet tot nadenken van minder vliegen, minder connecties. Wat is nu belangrijk in het leven? Je gaat stilstaan en denken, hey, sociaal contact, dat is toch wel heel belangrijk. Ik kan dat nu niet meer. Gemeenschapszin, burgerzin. Dus we horen allerlei deugden terug opkomen die we al lang vergeten waren.
Dus het heeft ook zo'n goede kant, hè?
Het is heel gevaarlijk om dat zo te zeggen, maar dikwijls is het altijd goed om ook van de positieve kant naar negatieve dingen te kijken.
Jimi Hendrix met Villanova Junction Blues, zoals hij het ook speelde op Woodstock in 69, Damian de Nijs. Dit vind jij een heel interessant stuk muziek, hè? Waarom precies?
Elke keer als ik het hoor, dan word ik blij. Omdat ik het een enorm mooi, melodieus nummer vind, waar hij vrij improviseert. En in omstandigheden waar je denkt van oké, 's ochtends vroeg, denk ik, de maandag om 8 uur, voor nog 300.000 resterende of een paar honderdduizend resterende bezoekers van Woodstock.
Mm. Dit kwam nadat hij zijn eigen variatie van het Amerikaans volkslied had gespeeld. Hè, op zijn
een heel hard nummer, waar hij dus de Vietnamoorlog aanklaagt. En dan met dit hele soort van zachte stuk komt.
Waarbij het festivalterrein al zowat een slagveld was geworden. Ja. Heel veel mensen waren ondertussen al naar huis, maar daar stond hij dit te spelen. Iets als Woodstock, zou dat nu nog kunnen?
Volstrekt onmogelijk, denk ik, dat dit nog kan gebeuren. En dat is wel jammer, want als je kijkt dat in 69 toch redelijk zomaar 800.000 mensen bij elkaar komen, jongere mensen. In Amerika 1969 was de meerderheid jong, dat vergeten we soms, was een hele jonge populatie. En die komen samen en die luisteren naar muziek. Er is wel het een en ander gebeurd, maar ook niet zo heel veel. Bijna niks was georganiseerd, er was nauwelijks veiligheid, er was geen politie, er was nauwelijks eten, dus totaal ongeorganiseerde bijeenkomst die quasi goed verliep. Nadien was dat misschien wel wat problematischer bij andere festivals. Maar wat zo interessant is dat het gewoon nu niet meer zou kunnen. Het is onmogelijk dat diezelfde manifestatie van vrijheid zich op deze manier zou ontplooien in onze samenleving. Mm-hmm. En dat confronteert ons met het gegeven dat wij heel veel vrijheid verloren hebben.
Mm-hmm. Wat mij opviel bij de documentaire die vorig jaar is gemaakt over Woodstock met de meest authentieke beelden, dat daar een presentator was, een man op het podium, die de mensen ook zeer duidelijk heeft toegesproken, hè, om rekening te houden met het feit dat er veel meer mensen aanwezig waren dan de bedoeling was, die heel veel informatie ook gaf aan de mensen. Zou dat een van de redenen kunnen geweest zijn waarom daar niks fout is gelopen?
Mogelijk, maar ik denk dat het te maken heeft met de attitude van iedereen. Iedereen zit daar met een gevoel van, we gaan gewoon luisteren naar muziek en plezier maken. En die man, die overigens wel allerlei indicaties gaf over welke drugs men wel en niet kon gebruiken. Wat dus ook nu niet meer zou kunnen. Ja. Hij zei, do not take the blue ones of zoiets. They're awful. So, dus er waren wel ook instructies van wat goede en slechte drugs waren. Maar dat zou kunnen, maar ik denk dat het veel meer te maken heeft met onze attitude die we nu verloren hebben. Zo een kinderlijke, verwonderende attitude van, we gaan kijken wat er gebeurt. En als het regent, dan regent het. Er is een soort van weerbaarheid die wij ook nu niet meer hebben. Dat zou nu onmogelijk zijn. Iedereen zou op buienradar kijken, op de telefoon en zeggen, oh, maar ik ga niet, want het gaat regenen. Dus de soort spontane manier van bij elkaar komen en de wereld, de werkelijkheid ondergaan, dat is heel, heel ingewikkeld voor
en
ons.
En hoe komt dat, dat wij op 50 jaar tijd in die richting zijn geëvolueerd?
Ik vind dat wij echt letterlijk verslaafd zijn geworden aan onze maakbaarheidsgedachte, aan de controlegedachte. We hebben allerlei technologische ontwikkelingen die ons helpen om die wereld te beheersen. En ik kan precies zien, als ik naar een restaurant ga, wat de gerechten zullen zijn, hoe die gescoord zijn, welke tafeltjes vrij zijn. Dus de hele wereld wordt vooraf voorspeld en bepaald, geregeld. En wij zijn er afhankelijk van geworden, waardoor dat het voor ons moeilijk is om iets te accepteren wat gewoon in de werkelijkheid gebeurt. Daarom is die coronacrisis voor ons ook zo moeilijk. Het is iets wat niet past in wat ik verwacht. Die komt zomaar, die virus, dwars door alle afspraken. We weten niet wat ze gaat doen en hoe lang het gaat duren. Dat past niet in ons beeld van de voorspelbaarheid van de wereld en hoe ik mij als persoon ook maakbaar kan voorstellen.
Mm-hmm. Wat je daarnet zei, mijn grootmoeder zou hier allemaal niet zoveel last van hebben. Vroeger konden mensen makkelijker om met plotse veranderingen?
Wel, niet alleen mijn grootmoeder, maar de meeste grootmoeders en grootvaders. Die generatie, als je terug zou gaan in 1910, 1920, dan Het eerste is, mensen zouden het niet geweten hebben. Als je de denkoefening maakt, we zouden niet de technologie hebben om te weten dat er precies 3 mensen in Kazachstan geïnfecteerd zijn, dat er nu 12 zijn. Dus dat bestond niet. Dus je wist het niet. Dus dat virus zou gekomen zijn, zou mensen geïnfecteerd hebben. Er zouden 4 mensen meer overleden zijn in de afgelopen maand. En misschien 1.000, 2.000 extra ziek. Maar wie weet waarom. Dus de maatschappij zou die maatregelen niet kunnen genomen hebben en die ontwrichting zou helemaal niet plaatsgevonden hebben, omdat er geen kennis was van zaken. En er was natuurlijk ook een attitude bij die generaties nog om heel makkelijk om te gaan met de werkelijkheid. Als het regent, dan regent het. Als er een oorlog komt, dat is verschrikkelijk. We gaan de dingen aanpakken. Dat was de attitude waar mensen, die mensen heel gewoon vonden om iets te doen of niet te doen. En dat hebben wij verleerd. Wij voelen ons meteen machteloos, onmachtig, als iets niet past in wat we voorspellen. En dat maakt ons heel, heel kwetsbaar.
Ja, dus die evolutie is helemaal niet zo positief.
Als je kijkt naar de mentale sterkte, de pure mentale gezondheid, dan zijn wij veel zwakker geworden. De wereld is veiliger geworden, is beter geworden, luxueuzer, gemakzuchtiger. Wij kunnen naar alle streken in de hele wereld. Ik kan gaan duiken met haaien. Ik kan de Everest beklimmen. Alles is mogelijk. Ik kan alles doen. Maar onze mentale weerbaarheid op heel fundamenteel niveau bij onze jeugd, bij onze jongeren en onszelf is enorm afgenomen.
Met het gedicht van John Milton, Red Right Hand, nummer uit 1994, wat hij heel vaak speelt op zijn optredens. Damian de Nijs, jij speelt het ook, dit nummer.
Ja,
op jouw optreden.
Ja, ja.
Als jij theatervoorstellingen geeft.
Ja, ja. Dat daarom voor mij een bijzondere betekenis. Ik had het als stuk gebruikt in de theatermonoloog over angst, waar ik zelf heel bang voor was. Een stukje waar ik dans op deze muziek en de hersenen geprojecteerd staan op het podium en ik van de ene Van het ene hersengebied naar het andere dans, terwijl ik uitleg hoe angst werkt. En dat was voor mij een angstwekkend stukje, omdat ik en moest dansen en moest snel spreken en moest zorgen dat ik het publiek op een goede manier entertainde.
Ja, iets wat jij niet onder controle hebt?
Ik ben nogal een cognitief aangelegd type, dus met mijn lichaam bewegen voor 300-400 mensen, dat was een hele uitdaging.
Ja, maar open doekje waarschijnlijk, als het jou dan lukte.
Als het lukte, was ik wel heel blij. Ja, soms lukte het niet, hè, op die muziek in dat opzicht. Ja,
waarom ben je met theater begonnen?
Wel, dat komt ook uit een soort van tekort. Ik ben heel actief in de wetenschap. Op een bepaald moment begon ik echt te twijfelen aan wat ik deed. Vond ik het ingewikkeld, had ik niet zo vertrouwen meer. En vond ik ook dat ik niet echt wetenschappelijk kon vertellen wat ik wilde vertellen. Dus wetenschap is heel conservatief. Zeker die biomedische wetenschappen. Je hebt altijd een vast stramien van zo schrijf je een artikel, zo presenteer je. En dat wordt dan, als je iets schrijft, voorgelegd aan experts, collega's die je niet kent, die dan blind al dan niet je artikel accepteren. Maar dan ben je dus gebonden aan heel veel externe voorwaarden om je boodschap over te brengen. En ik vond dat zo beperkend, dat ik dacht van ja, ik wil iets vertellen over angst op een andere manier. Niet zoals de wetenschap dat wil. Terwijl ik toch wel denk dat het wetenschappelijke waarde heeft. En toen ben ik een monoloog gaan schrijven. En had ik het geluk dat ik via een aantal mensen die mij hielpen op een podium teruggekomen ben.
Ja, maar je ging dus iets doen wat je eigenlijk nog niet kon of toch niet zo goed onder controle had.
Dus wel sterker nog, ik ging iets doen waar ik van dacht, dat valt wel mee, maar dat viel helemaal niet mee.
Nee,
ik had eerst het idee, ik ga wel stand-up comedian doen, ik vertel over angsten, maar dat was natuurlijk...
Zoals Wim Helsen.
Ja, zoals Wim Helsen. Geweldig hoe dat hij dat kan, met datzelfde gemak en die ironie. Maar dat is natuurlijk niet zo eenvoudig. Ik ben ook wel heel snel achtergekomen. En toen heb ik echt moeten regisseur aanspreken. En dan, het is eigenlijk dankzij de Brakke Grond, de directeur van de Brakke Grond, Piet Menu, die op een bepaald moment tegen mij zei, ook als West-Vlaming, weet je wat... Je krijgt van mij €1500 en ik zoek een regisseur. En dat was toen in juni. En ik zorg ervoor dat je een hele week in december hier kan optreden in de Brakke Grond.
Bij moeilijkheden wordt het leven interessanter, zeg jij of schrijf jij ergens. Dat was hier ook het geval, hè?
Dat was zeker het geval, ja.
Je brengt jezelf wat in moeilijkheden, maar dan pas wordt het interessant.
Ja, dan wordt het interessant. Omdat we als mensen altijd de neiging hebben om ons makkelijk te maken. Dus we zitten graag in onze hele vertrouwde cocon. Waardoor dat we weer heel veel mogelijkheden uitsluiten. Mm-hmm. Dus het is onze opdracht, denk ik, om te kijken hoe we het onszelf moeilijk kunnen maken. Omdat dat dikwijls openingen bieden tot dingen die veel interessanter zijn, die ik zelf niet had kunnen bedenken. Ja. Dus de wereld daarbuiten is veel intelligenter en veel creatiever dan ik als persoon. Dus je daarvoor openstellen betekent dat je dus dingen moet doen die buiten jezelf vallen.
Ja. Is dat ook het advies dat je meegeeft aan jouw drie zonen?
Dat is een advies dat ik aan hun poog mee te geven, maar ja, ik denk niet dat zij daar zo ontvankelijk voor staan. Maar ik probeer dat wel uit te leggen dat zij verder moeten denken dan zichzelf. Ze zitten alle drie in de semi-puberteit, misschien al net een beetje buiten. En voor hun is dat heel ingewikkeld om zich voor de ogen te houden dat de wereld daarbuiten rijker is dan degene die ze zelf kunnen fantaseren. Dat is heel lastig voor een puber, ja.
Ja, maar jij kan dat als psychiater natuurlijk perfect analyseren hoe dat komt, dat zij nog niet op dat punt zitten waar jij nu zit.
Ja, maar voor hun ben ik gewoon een vader. Hè. Ik ben die papa die 's ochtends opstaat en koffie maakt. Dus ja, zo kijken zij naar mij. Hè. Dus in dat opzicht heb ik misschien zelf nog veel minder invloed op mijn kinderen dan bij anderen.
Ja, ben je klaar voor het lege nest-syndroom? Want ze zijn die leeftijd ongeveer. Hè?
Ja,
om het nest uit te vliegen.
Ja, twee zijn al uitgevlogen. Min of meer, ja, in Nederland gaat dat snel. Als je 18 bent, dan ben je het huis uit. Uh-huh. En ik denk dat de jongste staat te trappelen. Die zal in september stap zetten. Denk ik. En dan ben ik alleen met mijn vrouw en dan moeten wij onze hele kleine wereld opnieuw heel interessant maken.
Hoe doe je dat?
Hoe doe je dat? Ik denk musea, theater, klassieke dingen. Gewoon ja, iets meer accent leggen op het plezier in het leven. We hebben, denk ik, lange tijd hard gewerkt. Dus nu is het moment om eens met een andere manier, met een ander gevoel naar dingen te kijken. En het accent te leggen op dingen die juist niet moeten.
Ja, en een tv in huis te halen. Dat heb je ondertussen gedaan.
Ja, dat was mijn vrouw die dat eiste. Dus dat was geen keuze. Zij wilde absoluut een televisie thuis, omdat ze vond dat er te weinig sociale cohesie in de familie was. Iedereen keek op zijn eigen apparatuur. En dat had ze het echt. Dat was kotsbeu. Die zei, er moet nu een televisie. Ja, daar kon ik niet meer onderuit. Ja. Dus we hebben een televisie aangeschaft. En het resultaat is dat we inderdaad nu allemaal zondagmiddag op de zetel of in de zetel zitten en naar tv kijken.
Ja, maar is dat dan beter dan met elkaar te praten? Samen naar eenzelfde scherm?
Ja, wel wat beter. Het is wel bizar dat je een technologisch instrument moet aanschaffen om sociale cohesie tussen familieleden te creëren. Maar misschien met schaamrood op een kaak moet ik bekennen dat dat wel zo is. Ja. Ja. Onze zonen zijn ook niet echt het meest loslippig wat betreft de interessante verhalen.
Ja. Je bent filosoof, psychiater. Aan jou kan ik het wel vragen. Hè. De liefde, wat is dat?
Oh, wat de liefde is, dat is wel ingewikkeld. Ik denk een soort van wederzijdse affectie die je krijgt en geeft. En die je zodanig goed doet voelen dat niets verder meer nodig is.
Een goed middel tegen angst?
Absoluut een goed middel. Ik denk, liefde is voor alles een goed middel. Het is gewoon het wondermiddel. Het enige probleem met liefde is, als je te veel liefde geeft en krijgt, dan is er niks belangrijk meer. Dus dan is alles zo volkomen, zo volmaakt, denk ik, binnen die hele kleine wereld, dat je niet meer gedreven wordt om nog actie te ondernemen, om dingen te ontwikkelen, om na te denken. Dus te veel liefde is volgens mij ook niet goed.
Je hebt het ook gemist, zeg je.
Ja, ik heb het wel gemist. Ja, ik denk dat als je aan iemand vraagt wat je gemist hebt, dat veel mensen zullen zeggen, liefde, dat is iets wat je eigenlijk onvoorwaardelijk zou willen krijgen. En het leven, wat het leven makkelijk maakt. En als er iets moet zijn waar ik aan denk dat ik tekort kom, dat ik denk van, hey, dat zou wel prettiger geweest zijn, maar misschien een veel minder interessanter leven geleid hebben, dan is het liefde.
Mm-hmm. Je hebt altijd een dokter in huis, hè?
Ik heb een dokter, ja.
Ja. Dus als er iemand ziek wordt ten huize de Nijs, dan zijn jullie goed behandeld.
Dat is een absoluut misverstand.
Ja?
Ja, want die dokter... ik moet altijd de gekste aandoeningen verzinnen om toch maar enige aandacht te krijgen bij die dokter.
Die dokter, dat is jouw echtgenoot?
Dat is mijn echtgenoot, ja. Zij is huisarts. Dus als ik zeg dat ik hoofdpijn heb, dan wordt er niet geluisterd. Dus kwam ik vroeger met indrukwekkende ziektebeelden, zoals ik heb een tongtumor. Dat liep ook niet altijd zo goed af, want een van de kinderen had dat meegenomen, vertelde dat thuis, of in school, bij de juffrouw. En mijn vrouw werd dus aangesproken ook op de schoolplein. Die zei, oh, vreselijk wat uw man is overkomen. En ze wist niet waar het over ging. En dat ging dus om die tongtumor die ik moet gebruiken om een beetje aandacht te krijgen van de dokter.
Dus als jij corona besmet bent, wat gebeurt er dan?
Wel, dan zal mijn vrouw, zoals het voorschrijft, gewoon voor zorgen dat ik in bed gestopt
toch
word.
Wel.
Ja,
toch
dat wel. Wel. Ja.
Donald Byrd met Christo Redentor. En ondertussen loopt het nieuws binnen dat Paul Magnet weigert een noodregering te vormen met N-VA. Daarvoor kan ik doorverwijzen naar het nieuws zometeen. En ook in Sportza zullen deze politieke ontwikkelingen op de voet worden gevolgd. Damian de Nijs, jij wou deze muziek nog laten horen. Het is een intro die we ook kennen van Deus. Hè. Hebben het ook verwerkt in een nummer.
Oké, dat wist ik niet.
Summer's ja. Here. Ja. Maar dit is natuurlijk prachtig. Hè?
Ja. Ik vind het zo'n mooi nummer. Zeker op het moment dat die trompet invalt. Dan, elke keer ook weer als ik het hoor, dan kom ik in een optimale, gelaten vertrouwenstoestand, om het zo te zeggen.
Ja. Ja, zo erg zelfs dat we dit mogen spelen op jouw begrafenis?
Ja, eigenlijk wel, ja. Ja, het is zo relaxed, ja, absoluut. Ja.
Dat is al afgesproken.
Ja, afgesproken. Ja, zij heeft die naam onthouden. Ja.
Ben jij bang voor de dood?
Nee, helemaal niet. Nee. Want de dood is de afwezigheid van leven, dus... Ja, ik ben er niet zo bang voor, nee.
Stel dat het heel binnenkort zou komen.
Ja.
Ben jij daar dan klaar voor?
Klaar. Wie kan zeggen dat hij klaar is voor de dood? Ik bedoel, het mooie van de dood is dat juist niemand daar klaar voor is. Dat ons gewoon overvalt. Dus daarom heb ik geen idee waarom daar bang zou moeten voor zijn. Op het moment dat hij komt, ja, dan is het er. En ik heb liefst natuurlijk geen pijn. Dat is waar mensen bang voor zijn. En ik ook. Je wil niet ellenlang lijden. Je wil gewoon dat hij komt en dan dat het is. Ja.
Dus moet je de dood ook op eenzelfde manier aanvaarden, zoals angst ook een deel is van het leven, is dood ook een deel van het leven?
Zeker. Ik denk dat je alleen maar echt ook goed kan leven als je elke dag de dood in de ogen durft te kijken. Dus je moet een beetje grenzeloos zijn om een boeiend leven te hebben. Dus de dood uitdagen.
Ja, maar het mag nog wel eventjes duren, hè? Want je bent nog maar
ja,
54.
Ja, zoiets. Ja,
wat zou je echt nog willen in het leven?
Wat ik echt nog zou willen? Ik wil nog wel een nieuwe voorstelling maken. Dat vond ik toch nog wel een van de meest fascinerende dingen. Dus nog eens op theater staan, een voorstelling maken. Ik zou eigenlijk graag zeilen.
Zeilen?
Ja. Dat vind ik wel jammer dat ik dat nooit eerder gedaan heb. Dat is wel iets wat mij boeit. Om gewoon op een boot de zee op te gaan. Ja. Dus dat is heel stom praktisch, maar dat wil ik nog wel een keer doen. Ja. Ja,
je bent ook nog aan een boek aan het werken.
En ik ben aan een boek aan het werken, ja. Ja.
De deadline... Die nadert?
Die is al een paar keer overschreden, maar die moet nu wel heel snel naderen, ja, inderdaad.
Ja. Welke angsten komen nog meer op ons af, denk je?
In het kader van de coronacrisis, denk ik dat dit nog niet gedaan is. Ik bedoel, één keer zal alles weer open moeten. En dus nu gaan we natuurlijk angst creëren voor het tijdstip waarop alles weer open zal gaan en wat er dan zal gebeuren. Dus dat is denk ik eentje die ons nog te wachten staat. Als je kijkt naar het aantal zieken en doden, zitten we nog aan het minimum. Dat zal toenemen. En er komt misschien inderdaad het moment dat die ziekenhuizen overvol raken. Laat ons hopen van niet, maar dat de capaciteit beperkt wordt. En dan komt er weer een nieuw soort van angst. Hoe gaan we daarmee om? Dus er staat ons nog wel wat te wachten. Dus ik denk dat het daarom ook belangrijk is om nu al een vertrouwensvolle attitude aan te nemen en te kijken wat er gebeurt.
Ja. Welke boodschap wil jij hier nog meegeven?
Wel, die boodschap die ik al een paar keer herhaald heb, van aanvaard soms ook wel de dingen zoals ze zijn. Probeer niet krampachtig alles vooraf te willen bepalen, omdat het soms zo is dat de dingen die wij doen veel negatiever zijn dan de problemen die ze veroorzaken. Dat is misschien ook wel een hele cliché-gedachte. Maar dat zag je bijvoorbeeld met 9-11, toen heel veel mensen op basis van die vliegtuigen besloten om niet meer te vliegen en de auto namen. En dat er een duizendtal extra doden zijn gevallen 3 maanden na 9-11, omdat mensen in een verkeersongeval overlijden en zich niet realiseren dat statistisch gezien vliegen toch veel veiliger is dan met de auto rijden. Ja. Dus we nemen soms verkeerde beslissingen op basis van onze angst. Dus wees niet al te krachtdadig. Stop soms af en toe en wacht eventjes af.
En ken u zelf ook?
Ja, ken u zelf is een hele oude uitspraak van Socrates natuurlijk. Dit is zo'n eenvoudige uitspraak dat we neigen het belang ervan te vergeten. Maar ja, ik vind het blijft nog een van de meest fascinerende filosofische inzichten vinden, omdat het niet lukt om jezelf te kennen. Dus het is voortdurend zoeken, wie ben ik? En naarmate ik ouder word, valt mij ook op dat je verandert zelf als persoon. Je lichaam verandert, de wereld verandert. Moet je elke keer die vraag opnieuw herhalen. Wie ben ik nu eigenlijk? En dat blijft niet hetzelfde. Dus wij veranderen continu. Dus je moet eigenlijk voortdurend naar jezelf kijken en de vraag stellen, wie ben ik nu eigenlijk? Wat doe ik nu eigenlijk?
En hoe leer je jezelf het beste kennen? Hoe doe je dat?
Door dingen te doen die juist heel uitdagend zijn. Je leert jezelf kennen op het moment dat het verkeerd gaat, hè, dat je bang bent. Dus angst is ook een... Omdat niets aan de oorsprong van angst ligt, alleen wat ik zelf daarin stop, is angst een van de grootste openbaringen van wie je als persoon bent. Als je jezelf wil leren kennen, kijk wat er gebeurt als je bang bent en waarvoor je bang bent. Dus het is een prettige manier om ken jezelf toe te passen.
Ja. Ik heb tot slot nog een mooi nummer van Comme il faut. Angst is maar voor even, spijt is voor altijd.
Vraag je maar niet af waarheen de wind je leidt. Angst is maar voor even, spijt is voor altijd. Je kan niet eeuwig bang zijn voor het verliezen van de strijd. Angst is maar voor even, spijt is voor altijd. Soms waar dan bliksem uit ontstaat, maar laat dat je niet beletten om te doen waar je voor staat. Hou je maar niet in, stort je dapper in de strijd. Angst is maar voor even, spijt is voor altijd.
Zit veel waarheid in, denk ik. Angst is maar voor even en spijt is voor altijd van Comme il faut. Ik wil jou bedanken, Damian de Nijs, voor dit zeer fijne gesprek. Een veilige reis terug naar Nederland. Alle info over de dingen die hier ter sprake zijn gekomen kan je nalezen op onze website radio1.be. Daar kan je ook herbeluisteren en podcasten. En zoals gezegd, nieuws zometeen en alle gevolgen kan je volgen in Sportzaken.